Dit is een podcast van De Nachtgast. Een programma van de Boeddhistische Omroep. Onze nachtgast is Lotta Blokker. Op 19-jarige leeftijd vertrok ze naar Florence om daar een klassieke opleiding tot beeldhouwer te volgen. Nu is in Zwolle haar eerste overzichtstentoonstelling van grote bronzen mensfiguren te zien. De beeldengroep Het Uur van de Wolf verbeeldt mensen op hun kwetsbaarste moment. 'S Nachts als ze wakker liggen en op zichzelf zijn aangewezen. Een intieme confrontatie met onszelf, noemt de beeldhouwer het. Lotta Blokker is vannacht de gast bij Sarah Marijnissen.
Ja, welkom Lotta.
Dank je.
Ben jij nog wel eens terug geweest naar Zwolle, naar de fundatie waar op de bovenste twee verdiepingen jouw tentoonstelling is?
Ja, ik ben een aantal keer teruggegaan, maar niet zo vaak. Twee keer pas eigenlijk. De eerste week toen de beelden daar lagen en stonden, voelde ik me een beetje vreemd. Want ik had het gevoel alsof ik bekeken werd. Ook al was ik alleen. Ik was gewoon thuis of in mijn atelier. Dus ik merkte dat ik zelf even moest wennen aan die situatie. Dat dit intieme project, waar ik er toch lang aan heb gewerkt, ineens niet meer van mij was, maar van anderen.
En door wie voelde je je bekeken?
Ja, ik denk doordat ik me ergens ervan bewust was dat mensen die beelden op dat moment aan het bekijken waren. Dat is een heel raar gevoel. En ik ben wel teruggegaan, maar ik moest ook een beetje wennen aan. Ik had een interview bijvoorbeeld. En toen was duidelijk dat ik dan de maker was. Dat mensen, ja, die zeiden: bent u de kunstenares? En bijzonder, wat mooi. En wilt u mijn boek signeren? En hoe fijn het ook is, want het is ook belangrijk. Het is gewoon heel fijn om die waardering te krijgen en die erkenning. En ik had het ook echt wel nodig. Moest ik er ook wel weer een beetje aan wennen. En had ik ook bijna zin om weg te rennen. Dus het is een beetje een dubbel gevoel. Maar het is een heel fijne gedachte dat ik dit project heb afgerond. Maar ik weet dat het dichtbij is. Dus ik kan altijd even naartoe gaan.
Ja.
Dus ik hoef het niet helemaal los te laten. Weet je? Het is er.
Ja. Wat is voor jou het intieme?
Nou, het gaat nog iets verder. Ik denk dat dit het intiemste is wat ik zou kunnen bedenken. Omdat het zijn mensen tijdens de nacht. Mensen die niet kunnen slapen en ze liggen om verschillende redenen wakker. Overdag heb je heel veel afleiding. Er is reuring. Het is licht, dus je ziet van alles. Maar de ware gevoelens komen vaak toch 's nachts boven. Het zijn ook momenten dat je totaal niet verwacht dat mensen naar je kijken.
Ja.
En dat is dus wel wat in deze tentoonstelling gebeurt. Je mag echt kijken in de slaapkamers, eigenlijk van die slapelozen die heel intieme emoties voelen op dat moment.
Ja. De nacht, ja, de tentoonstelling zelf, die heet ook Het Uur van de Wolf.
Mm-hmm.
En Het Uur van de Wolf, dat is het deel van de nacht waarin de nacht overgaat in de dag. Dus wanneer het tot het ochtend gloren, zal ik maar zeggen.
Ja.
Het is een beeld komt ook uit een film, hè, van Ingmar Bergman, Het Uur van de Wolf. En het is ook een heel bijzondere tijd, want er worden de meeste kinderen geboren, er sterven de meeste mensen. Creativiteit en fantasie krijgt de ruimte in die periode. Maar ook nachtmerries en angsten en wanhoop, maar ook verwondering. Het is een hele intense periode, hè, van de nacht.
Ja. Ja.
En daar ben jij mee aan het werk gegaan.
Ja. Kijk, het is niet per se het uitgangspunt geweest, dat uur van de nacht.
Mm-hmm.
Maar het was namelijk pas later dat ik die titel bedacht had. En toen dacht ik, wauw, dat is ook wel echt heel bijzonder. Dat het is een transitie. Nou, we hadden het er voor de uitzending nog even over. Dat als je dus niet kan slapen, dan kan het ook mee te maken hebben dat je overdag te veel onrust hebt gevoeld. En dat je dus eigenlijk de dag en de nacht, die zitten een beetje door elkaar heen. Het is niet heel duidelijk, dag, je doet van alles, maar je neemt ook je rustpuntjes en een nacht slaap je. Nee, dat werkt niet altijd zo. Dus in die zin vind ik het ook een mooi moment. Omdat het inderdaad is de nacht die gaat over naar de dag. Dus het is... Wat is dat nou eigenlijk? Het is geen dag, het is geen nacht.
Zullen we er eens eentje bij pakken? Wij hebben hier een schitterende catalogus van de tentoonstelling voor ons liggen. En wanneer u de beelden zou willen zien waar wij het nu over hebben... ga dan naar bosrtv.nl bij de nachtgast. Dan vindt u de beelden. Deze bijvoorbeeld, zou jij die willen beschrijven? Hij heet Secret.
Ja. Nou, ik zie een man. En je zit op een sokkeltje. Maar het is eigenlijk je kan een bed zien of een stoel of een kruk. En op zijn schoot zit een vrouw. Een voluptueuze dame. En ze houden elkaar stevig vast. Het is echt een innige omhelzing. Bijna een verstrengeling. Wat ik zelf spannend vind aan dit beeld. Want eerlijk is eerlijk. Ik heb eigenlijk, voor mij is een beeld ook een soort mysterie. Dus ik heb dit beeld niet gemaakt met de gedachte van... ik wil een man die is verdrietig en zijn vrouw troost hem. Nee, ik ga er eigenlijk heel open in. En ik laat het een beetje gebeuren. Dus ik zie zelf ook van alles steeds weer in dat beeld als ik het zie. Maar wat ik er zelf heel spannend aan vind... is dat je niet goed ziet wie troost. En... Er is een soort
van man die vlijt zijn hoofd tegen de borst van die vrouw, hè?
Ja, hij zoekt echt geborgenheid bij haar. En hij vindt het ook. Maar toch zie je dat hij zijn eigen verdriet heeft. En ze zijn zo met elkaar verbonden, maar ook helemaal niet. Je kan toch voelen dat ze op een eigen manier iets aan het verwerken zijn. En dat ze anders met het verdriet omgaan of met angst of... Ja, dat vind ik er zelf bijzonder aan.
Is dat een herkenbaar gevoel voor jou?
Ja, dat is herkenbaar. Je bent toch uiteindelijk een individu. En je kijkt anders naar de wereld dan een ander individu. En dat is dus ook weer wel een reden dat ik dit project gemaakt heb. Ik kan mezelf heel eenzaam voelen als ik 's nachts niet kan slapen. Dan ligt mijn grote liefde naast me... in hetzelfde bed, heel dichtbij, maar is heel ver weg. En ja, dan voel ik die eenzaamheid toch wel weer.
Ja, en dat is ook wat ik in de tentoonstelling ook heel erg ervoer. Aan de ene kant word je naar de beelden getrokken. Geven ze ook veel herkenbaarheid aan de emotie en de uitstraling. En geeft het dus ook verbinding... En aan de andere kant werpt het jezelf volledig terug op jezelf. Dat heen en weer geslingerd worden, zal ik maar zeggen.
Mooi. Ja. Vind ik mooi om te horen. Ja, kijk, het is absoluut een reden ook dat ik dit project heb gemaakt. Je bent namelijk toch niet alleen daarin. Dus dat is dus net zoals van je gaat alleen dood. Maar we gaan allemaal alleen dood. Dus daarom zijn we ook niet helemaal alleen. We delen dat met elkaar. En als ik niet kan slapen 's nachts en ik zie ergens een lampje branden in dezelfde straat... dan vind ik dat een troostende gedachte dat ik niet alleen ben. Ik ben niet die enige die daar wakker ligt. Er is er nog eentje. En dit project geeft ons eigenlijk dat inkijkje. En ik hoop dan dat misschien als een keer iemand die de tentoonstelling gezien heeft... die wakker ligt, denkt... Oh ja, maar The Hour of the Wolf... We zijn niet alleen. Er zijn meer.
En dit beeld heet Secret.
Ja.
En dat vind ik ook zo bijzonder. Ik zal zeggen wat mijn ervaring daarbij was. Jij geeft ons op een hele openhartige manier de ruimte... om de verbondenheid en het alleen zijn tegelijkertijd van deze twee mensen te voelen. Maar niet het verhaal erachter. Niet waarover het gaat. Dus het is alleen maar de raakbaarheid en de kwetsbaarheid...
Ja.
Die wij mogen voelen, zal ik maar zeggen. En waar het over gaat en hoe je het ziet... dat is aan ons beschouwers van jouw werk.
Ja, en dat is ook de enige manier, omdat ik het zelf ook niet weet. Ik onderzoek iets als ik iets maak... Maar ik laat het eigenlijk gebeuren. De beelden die niet goed zijn, En die ik eigenlijk ook dan niet afmaak. Heb ik twee keer gehad. En ik heb beide keren dezelfde fout gemaakt. Is dat ik... ik had een idee en dat wilde ik maken. Maar daarin beperk ik mezelf ontzettend. Als ik het intuïtief doe, heel gevoelsmatig, bijna meditatief. Want vaak als ik in een roes kom en de tijd bestaat niet en ik heb niet eens meer door dat ik aan beeldhouwen ben, dat is gewoon, dan wordt het een soort dans bijna. Dan kan er zo na 20 minuten ineens iets in dat beeld geslopen zijn, wat het ineens doet leven. Dus als je het met je hoofd gaat doen, dan wordt het eigenlijk een soort ego-beeld.
Ja,
ik
dat
wil
het niet.
Dit beeld maken. En dat is heel beklemmend en het werkt ook helemaal niet lekker.
Ja.
Het is voor mij ook, daarom is een titel heel moeilijk. Want ik wil wel heel graag mijn beelden altijd een titel geven. Ik heb vaak genoeg gedacht, jeetje, ik kom niet op een titel. Dus hoe kan ik dit beeld in een woord vatten? Dan maar zonder titel. Maar dat klopt niet. Het moet een titel. Ik ben het, tenminste dit project misschien. Dat in de toekomst wel gewoon. Dat ik de beelden geen titel geef. Maar. Oh, en dan. Ik bedoel, ik heb heel veel titels gehad bij dit beeld.
Oh ja.
Een ander titel. Wat het bijna is geworden. Maar dat gaf dus toch te veel weg. En het klopt ook weer niet. Dat was safe. Veilig.
Ja, dat is het ook niet helemaal.
Dat is het niet. Maar ja, ik heb mijn vader ook gebeld. Mijn vader is schrijver.
Ja.
En dan hoeft hij niet eens het beeld gezien te hebben. Want hij had het beeld toen nog niet gezien. Maar ik beschrijf het beeld. En het gevoel wat ik erbij heb. En dat is ook een soort warrige beschrijving. Omdat ik het dus niet precies weet. En dan helpt hij mij vaak. Dan heeft hij, en mijn moeder heeft me ook bij in sommige titels goed geholpen. Pas de Deu is haar titel.
Ja.
Dat is echt een geweldige titel. Het is... Een ander beeld.
We gaan het er even bij pakken. Trouwens, dit beeld, dit Secret, waar we tot nu toe over gehad hebben, is mede ook geïnspireerd door Kate Kolobits, hè?
Ook niet bewust. Wat ik heel leuk vind aan de catalogus is dat de schrijfster van het boek, dat is de conservator van Museum de Fundatie,
ja.
Karin van der Lievelo. En zij heeft in mijn werk allerlei connecties en linkjes gelegd. En die kloppen helemaal. Het zijn allemaal beeldhouwers en schilders die ik enorm bewonder. En waar ik graag naar kijk. Maar ik heb echt niet bewust die beelden daar gemaakt. Dus dat is echt grappig. Maar het klopt wel. Ja, dat zal onbewust ergens in me zitten. Ja. En dat komt er dan uit. Dus ik zou eigenlijk gewoon ja moeten zeggen. Ja, dat is...
En wat is het in Kate Kolobits waarvan jij zegt, ja, dat klopt als je mij met haar verbindt?
Oh, dat zou ik niet durven zeggen. Maar wat ik heel erg in haar werk... bewonder, wat ik, als ik ook maar een klein beetje daar in die richting kan komen, dan vind ik het al enorm geslaagd, is dat zij met zo weinig zoveel emotie kan vangen. Ja, dat kan zij als geen ander. Dat vind ik echt. Het is, ja, zij is daarin gewoon briljant.
En heel persoonlijk en intiem ook, hè?
Ja, maar zij, ik denk dat als het natuurlijk, ik bedoel, zij heeft zelf echt enorme rouw gevoeld. En ze heeft haar zoon is omgekomen in de Eerste Wereldoorlog. Maar ik denk dat zij het toch op zo'n manier weten weer te geven, dat een ander daar ook heel veel mee kan. Als het te veel haar rouw zou zijn, ik denk dat het dan niet...
Ja.
Dan is dat van haar.
Ja.
Dus zij heeft het open weten te breken. Waardoor het ook waarschijnlijk heel helend voor haar is geweest. Maar...
Zijn de beelden die jij maakt voor jou ook helend?
Ja. Ja, ik merk het nu al. Mijn vriendin, een hele goede vriendin van mij, die zei het een paar dagen geleden. Ik kan de draai in mijn leven even niet meer vinden. Ik ben mijn wortels kwijt. Ik weet niet, ik voel me niet op mijn best. En toen zei ze, ik ken me al zo lang. Volgens mij moet jij weer gaan beeldhouwen, Lot. En daar is helemaal gelijk in. Als ik weer met een project bezig ben, dan gaat het gewoon goed met me. Maar als ik te lang niet meer echt in mijn atelier... het is ook natuurlijk heel meditatief. Het is die concentratie, die kan ik nergens anders in vinden. Dus ik word rusteloos en een beetje depressief. Niet depressief, maar een beetje down. Beeldhouden aan zich is heel, heel helend voor me.
Ja.
Ja. Ja,
ik zit te denken, wat is het dan? Wat gebeurt er als je het atelier ingaat? Wat maakt dat je zo verbonden wordt met jezelf? iets in jezelf?
Ja, ik denk dat het gevoel dat ik iets doe wat ertoe doet, is heel fijn. Het is eigenlijk heel moeilijk om dat te verklaren. Omdat als ik dat zo zeg, wat ik net zei, dan wordt het al iets heel bewusts. Of iets heel. Dan is het ook weer, heeft het ook weer met ego te maken. Omdat je denkt, oh, ik doe iets belangrijks. Ik doe iets bijzonders. Maar dat is het niet. Het is juist heel puur. En
is het dat het beeldhouden voor jou een manier is om heel direct en puur, zoals jij noemt, verbinding te maken met je eigen kwetsbaarheid, raakbaarheid, emoties?
Ja.
En die vorm kunt geven?
Dat zou ongetwijfeld ook echt zijn. Want kijk, bijvoorbeeld een ander, weet je, een beeld dat ik heb gemaakt van die oude dame die nu in het verzorgingshuis ligt, dat heeft mij zo geholpen, omdat ik een extreme angst, is het niet eens, maar een soort woede heb over de dood. De dood. Ik vind het zo heftig en eng en bizar dat dit maar zo kort is. En dat we toch allemaal doodgaan. Er is geen uitzondering. En dat is iets wat mij dagelijks bezig kon houden. Dat als ik, zoals bij mijn kindje, weet je, dan wordt mijn kindje geboren. Maar ook bij haar weet ik, ja, ik geef haar nu het leven, maar ik geef haar ook de dood. Want ze, dat, weet je, het is. Dus dat is wel een. Misschien een defect in mij. En ook een grote reden dat ik beeldhouwer ben, denk ik. Brons is onvergankelijk.
Ja.
Dat blijft. Dus. Het is een anti-reactie op de dood, eigenlijk.
Ik zal hem.
Heel, heel eng. Dit mag helemaal niet. Wat ik nu doe, mag helemaal niet. Maar dat beeld wat ik heb gemaakt van
ja, zullen we eens naar
ja,
wat,
is goed.
We noemden het straks ook al, de pas de deux.
Maar misschien deze eerst, want dat is eigenlijk waar ik het nu over heb. Dat is een. Oké, dit beeld.
Beschrijf het eens even voor de luisteraar.
Ja, ik zie een vrouw, een oude vrouw. Echt oud. Je zou bijna zeggen, ze is bijna 100. Nou, dat is ook zo. En ze ligt op een hele stapel kussens. Er zit in haar. Je ziet. En ik vind dat je wel een soort berusting ziet in haar houding. Weet je, het is. Maar tegelijkertijd zie je ook leegte. Volgens mij weet zij op dat moment niet waar ze is. Maar vindt ze dat nou heel erg? Weet ik niet. Ik geloof dat ze daar ook wel een soort rust in vindt. En dan de kleur van het beeld, wat ook best wel belangrijk is in dit beeld, is dat het wel iets is wat aan het vergaan is. Je zou bijna kunnen zeggen dat het de kleur is van een lijk. Maar mijn ervaring met deze dame, Koos, een hele bijzondere vrouw en echt een grote vriendin van mij.
Ze leeft nog, hè?
Ze leeft nog, ja. Maar zij heeft mij heel erg geholpen in dat rare gevoel dat ik met de dood heb. En dat
is, ja, want het beeld zoals jij dit van Koos beschrijft is veel zachter dan hoe je net over de woede over het vergankelijke spreekt, hè?
Ja, wat goed, wat fijn om te horen. Want ik heb namelijk een beeld willen maken waar die woede in zit. Ik heb het niet afgemaakt. En het was ergens weerzinwekkend. Het model had er heel veel moeite mee ook, met wat ik wilde maken. Ik heb het niet afgemaakt. Het was, dit klopte meer bij mij. En wat ik van haar mooi. Zij is, bij haar is het ook iedere avond als zij gaat slapen, dan denkt zij echt eventjes, nou, kom maar.
Ja.
Kom maar,
ja.
Ik ben klaar. Dus het is oké dat ze er nog is. Het is oké. Ze geniet nog wel van dingetjes. Het is ook niet altijd even makkelijk natuurlijk, maar ze is klaar voor de dood. Ze vindt het wel fijn dat het mag komen en dat ze dingen niet meer kan onthouden. Want ze is natuurlijk, ze heeft ook Alzheimer. Maar dan zegt ze ook, ja, maar ik leef ook al zo lang.
Oh, ja.
Ik kan toch niet allemaal meer onthouden? En dat vind ik wel mooi. Kijk, dit is de natuurlijke manier. Zij sterft omdat ze heel oud is. En zij is wel heel oud, hoor. Zij zei ook van, nou, ik word wel heel oud, hoor. Maar had ook wel iets minder gekund. Maar goed, dus dit is gewoon goed. Zo gaat het.
Ja,
En,
ja, dat is ook zo bijzonder aan jouw werk. Dat jij geboorte, ouderdom, ziekte en dood... dat je die op een hele universele manier kunt laten zien. En tegelijkertijd heel persoonlijk. Daar krijgt het vorm in. En zij, Koos, is daar een heel mooi voorbeeld van. Maar ook Koos, we bladeren even door. Toen je haar de eerste keer... Ja. Hoe kom jij nou Koos tegen?
Ik zag haar in de apotheek. Zo'n 7 jaar geleden. Ze zat op een stoel. En het was heel warm. En ik zat ook weer in zo'n fase waarin ik nu zit. Dat ik aan het zoeken was naar wat nu? Wat ga ik nu maken? Ik zat midden in een serie, de Pietà. Dus een serie dat over rouw gaat. En die ik voor het Uur van de Wolf, The Hour of the Wolf, maakte.
Ja, even ter informatie. De Pietà-serie, dat zijn 4 prachtige beelden... waarbij in ieder geval in 3 daarvan de afwezige geliefde... of dat nou een kindje is, een partner... of de zoon, een prachtige Maria Pietà ook met een draperie. Maar de zoon ontbreekt. Oké, we gaan verder.
Ja, en ik voelde dat het nog niet was afgerond. Maar mijn omgeving die had het wel een beetje gehad met die Pietà. Die dachten van, nou Lotte, het is wel een zwaar thema. Ik merk het ook een beetje aan je gemoedstoestanden. Het is misschien weer eens tijd voor wat anders. Maar ik voelde, ik was nog niet klaar. Het was nog niet klaar. En toen zat ze daar. En wauw, prachtige oude vrouw. Waanzinnig.
En hoe deed zij jou aan rouw denken, om even dit vast te houden?
Nee, niet eens. Het was voor mij... ik dacht op dat moment alleen... Oh, wat ben jij een prachtige vrouw. Ik wil jou maken. En toen heb ik haar een paar keer gesproken voordat we begonnen. En toen ze is haar grote liefde kwijtgeraakt of verloren aan de dood. Toen ze pas, denk ik, 7 jaar getrouwd waren. Nou, daar heeft ze nog steeds verdriet van. Maar ze kon er zo mooi over praten.
Toen ik dit beeld zag... Pas de deux. Het staat vrij in de ruimte. Je kunt er ook helemaal omheen lopen. Je ziet een oudere vrouw. Heeft ze haar ogen dicht? Ik geloof het wel, hè? En haar armen zijn zo naar buiten, zal ik maar zeggen... dat het lijkt alsof ze met een geliefde, met een partner danst. Haar rok is heel zwierend en haar voeten lijken te bewegen. En ze heeft een buikje aan haar borsten... Die hangen. Het is een oudere vrouw. De huid rimpelt. En het is de combinatie van de imperfectie. Het niet perfect zijn. En tegelijkertijd is het zo ongelooflijk gracieus.
Dit beeld is eigenlijk echt vanzelf gegaan. Er is nog nooit een beeld zo makkelijk maar zeggen uit mijn vingers gevloeid als dit beeld.
En hoe kan dat?
Ja, een magische samenwerking. Magie. Zij was echt mijn muze. Ze voelde me heel goed aan. Trouwens, ook bij het andere beeld. Nog steeds was het precies hetzelfde.
Toen ze in het zorghuis was.
Dat is ongekend.
Ja.
Ongekend. Als ik in mijn roes kwam...
En wat
kwam,
is dat, het aanvoelen je?
Ja, dit is denk ik de perfecte maker-muze-relatie. Dan zat ik in mijn roes. Dat is die een hele goede concentratie... die ik eigenlijk niet altijd kan hebben... De ene dag kan ik het misschien langer dan een andere dag. Soms kan ik het helemaal niet. Zit het er niet, gewoon is het er niet. Soms kan ik dat een paar uur. Weet je, dat wisselt. Maar zij hielp mij sowieso in die concentratie te komen. Omdat zij iets aannam. We praten ook veel over het project met elkaar. En zij voelde daar iets bij. Ik denk dat dat ook intuïtief was. Want dat beschreef ze niet. Maar ze... Dus in haar blik, als ik aan haar voeten werkte... ging zij toch een blik vasthouden of in een gevoel. Hoewel ik alleen maar met haar voeten bezig was. Dus zij... Ja, joh, dit was waanzinnig. Het is heerlijk om met haar te werken. En als ik dus in die concentratie kwam, wat heel makkelijk bij haar ging... bewoog ze niet.
Oh, wat lief, ja.
Dan kon ze gewoon een uur helemaal stil zitten, liggen. Want als dan een voet beweegt, dan raak je al eigenlijk een beetje uit die concentratie. Dan word je ineens weer even mens... En bij haar was het ook vaak een uurtje en dan was het ook genoeg. Dus oké. Weet je, met sommige modellen werk ik 3 uur. Maar hij was een uur, was gewoon prima. Dat had ik zoveel gedaan al. Maar dan was hij ook wel leeg.
Maar leeg. Zij was leeg.
Ja, wel leeg. En ik ook. Weet je, dan hadden we zoveel gegeven. Maar dan kregen we soms ook de slapen lachen. Weet je, dan was het van, oh, wauw, wat was dat heftig. Even een kopje thee. Even bijkomen, weet je. Dan, oeh, weet je. Dus, ja.
En jij werkt altijd met een model, hè?
Ja.
En als we dan Koos nemen, die staat dan voor jou, hè? Voor dit beeld pas de deux. Praten jullie dan met elkaar?
Mm-hmm.
Of wat gebeurt er?
Ieder beeld, bij ieder model is dat heel anders. Mm-hmm. Totaal anders. Je hebt natuurlijk totaal andere relatie met ieder mens. En ook met ieder model. Bij Koos was het tijdens het poseren geen woorden. Stil, geen muziek. Stil, gewoon werken. Maar dan in een goede zin van het woord, weet je. En andere modellen zit ik de hele tijd te kletsen. Nu is het ook wel eens van, oké, zullen we nu heel eventjes misschien stil zijn? Want het is heel gezellig.
Ja.
En dat kan ook, want het werkt soms ook goed.
Ja. Maar je ziet de modellen dus een aantal keren, hè? Gedurende een paar maanden bijvoorbeeld.
Ja.
Maar jij, zowel als het model, zijn telkens malen in een andere gemoedstoestand.
Mm-hmm.
Werkt dat door?
Ja. Ja, dat is heel, heel mooi. Omdat ik zeg dan wel eens, maar dan moet ik een beetje me oppassen, want het wordt soms verkeerd geïnterpreteerd. Maar dat het beeld gaat op een gegeven moment meer lijken op het model dan het model op zichzelf lijkt. En dat, misschien dat het model er helemaal niet mee eens is en dat hoeft ook niet. Maar wat ik daarmee bedoel is dat als je in de spiegel kijkt, dan dat is 1 momentopname. Als iemand een foto van je maakt, is het 1 momentopname. En dat is ook gewoon wel mooi aan schilderkunst naast fotografie. Dat zijn 2 totaal andere dingen. Omdat met beeldhouwkunst of schilderkunst vang je veel meer momenten. Het wisselt. En ik ben daar ook wel erg naar op zoek. Dus zo heb je heel veel verschillende gemoedstoestanden. Vang je eigenlijk in 1 moment. Waardoor, dat hoor ik ook wel vaker van, nou, aan deze kant lijk ik heel erg veel op mijn moeder. En een beetje ben ik wel een beetje zwaarmoedig. En aan die kant, oh, daar zie ik echt mijn jeugdige kant. En daar zie ik echt de lichte kant in mij. En van de voorkant ben ik zo serieus. Weet je, dus dat werkt dan door in zo'n beeld.
Ja.
En dat is denk ik ook wel de toegevoegde waarde aan een beeld.
Ja.
Dat is denk ik de
kracht. En zegt dat ook iets over jou?
En ja, nou ja, want het gaat niet alleen om model. Ik ook. Ik heb ook al die gemoedstoestanden natuurlijk. Dus mijn gemoedstoestanden die sluipen dan ook weer in dat beeld. Dus het wordt wel een heel best wel een heftig wezen, dat beeld uiteindelijk.
Ja. Ja, en dan komt het gemoed er ook bij van de toeschouwer, de bezoeker.
Ja, nou weet je, echt, ik kan wel zeggen, want het is zo fijn. Het is echt heel fijn dat het maakt echt wat los in mensen. En helemaal mijn nieuwe project, weet je, The Hour of the Wolf. De Pas de Deux-serie ook. Ja, dat
ja,
is heel,
ik heb,
heel
ik heb het
fijn.
Ook zien gebeuren. Ik heb een hele tijd langs de reling gestaan om het te bekijken. En dat de bezoekers eigenlijk eenzelfde soort gedrag hebben. Je hebt een bepaalde afstand ten opzichte van een beeld. Dat is vrijwel voor iedereen gelijk. Dat is heel opvallend. Een soort energieveld waar je buiten blijft of op de rand gaat staan. Want je wil dichterbij. En dan zie je dat we er naartoe lopen naar een beeld. Maar dat is ook heel snel te intiem. Oeh.
Mm-hmm.
En dan deins je weer terug.
Mm-hmm.
Maar het maakte mij en ook anderen, bij anderen heb ik het gezien, ook heel blij. Het had iets opluchtends.
Mm-hmm.
En dat is denk ik ook omdat je op zo'n liefdevolle manier kwetsbaarheid en imperfectie mag zien.
Mm-hmm.
Op zo'n, ook heel vakkundige, want je bent een enorme vakvrouw, neergezet. En ja, je schrijft dat zelf in de catalogus ook, dat de kwetsbaarheid, die zien we eigenlijk niet zo vaak, hè? Jij geeft dat op een hele indringende manier vorm.
Ja, stukje voor stukje pel ik dingen af. Wat je ziet is eigenlijk, het is waarheid. Het is eigenlijk waarheid. En wat we in het dagelijks leven zien, is dat minder. Weet je, je kan makkelijk, als je geen zin hebt om een confrontatie aan te gaan, kan je een kamer uitlopen. Of als je geen zin hebt om een gevoel toe te laten, dan bel je even een vriendin. Of dan ga je eventjes een stuk joggen. Of weet je, koptelefoon op. En ik hou van echtheid. En ik vind dat in mensen ook mooi. Ik vind ook in innerlijk, maar ook in uiterlijk. Ik vind imperfecties vind ik vaak juist heel aantrekkelijk. Als ik nu bijvoorbeeld aan mijn dochtertje denk, dan was ze even een beetje van die gekke tandjes. Weet je, net eventjes een beetje.
Hoe oud is ze?
3. Dan denk ik aan die tandjes en dan schiet ik bijna vol. Dan denk ik, oh schat, weet je. Of als ik aan mijn zoontje denk, weet je, dan denk ik die rode haartjes, want hij heeft rood haar. En die walletjes onder zijn ogen, weet je. Juist dat soort dingetjes. En daarom vind ik het ook heel zonde dat het in deze maatschappij altijd zo allemaal zo glad en perfect moet zijn. Want laten we heel eerlijk zijn, het is gewoon minder sexy. Het is minder ontroerend. Het is minder mooi. Het is gewoon minder mooi, vind ik. Dus mijn modellen die hebben ook juist bijvoorbeeld de vrouw op de cover van de catalogus. Zij is heel androgyn. En ze heeft eigenlijk best een raar gezicht.
Ja.
En, maar daarin zie ik zoveel schoonheid. Omdat zij zo één is met dat een beetje afwijkende uiterlijk. Ja, ik vind haar echt een waanzinnig mooi iemand.
Ja.
En daarom heb ik ook juist. Ze is heel klein. Maar ja, ik vind het ook heel fijn dat zij op de voorkant staat.
Ja, jij bent nou 34 en je bent ook moeder. Je hebt 2 kinderen.
Ja.
Je woont samen met je vriend.
Ja, ja.
Hoe combineer je dat allemaal?
Ja, dat is een eeuwige worsteling.
Ja.
Toen puntje bij paaltje kwam en die tentoonstelling die stond gepland. Mijn project was af. Maar ja, alles moet dan gegoten worden en gecontroleerd. En dan is iets net niet goed en dan moet het weer beter. En de kleur, welke kleur, zoeken naar de kleur. En de gieterij, die is in België, dus ik was veel in België. Maar ja, dit is zo'n groot project voor mij ook. En persoonlijk, en het is mijn eerste echt grote tentoonstelling. Dus je wil het gewoon ook natuurlijk zo goed mogelijk afleveren. En catalogus, dus het was heel veel. En ook met mijn 2 kleine lieve kindjes. En een schat van een man. En nog vriendinnen. En nog een moeder. En nog een zus. En een vader. En oh, ik had echt al die schoteltjes die in de lucht. Vind ik wel moeilijk. Ook dat schuldgevoel wat je natuurlijk dan hebt.
Ja.
Als moeder. Van dat je dus een paar nachten in België slaapt. En eigenlijk ook vooral met je werk bezig bent. Omdat kan niet anders. En dat je dan de derde dag wakker wordt in een hotel en dat je echt je kinderen zo mist.
Yeah.
Maar je moet dan weer naar de gieterij, want het andere is ook heel belangrijk. En is heel belangrijk voor mij, want ik zou geen leuke moeder zijn zonder dit. Dat kan ik je wel vertellen. Maar zonder dit bedoel ik mijn beelden.
Mm-hmm.
Dus ik vind het wel lastig. Ja, en het leidt altijd wel iets onder.
Ja. Want ook nu je met je nieuwe project bezig bent. Want dat is zo, hè? Je bent met een nieuw project bezig.
In mijn hoofd, ja. Aan het zoeken nog. Ik ben nog niet begonnen, maar.
Waar zit het zoeken?
Het zoeken. Ik moet zeggen dat ik er gewoon heel blij mee ben. Want ik was best bang voor dat zwarte gat.
Ja. Ik vroeg me ook al af. Is dat een postnatale depressie als het dan afgelopen is?
Heb ik wel gehad. Na pietà. Maar ik heb de voorbereiding voor die tentoonstelling, dat duurde wel even maanden. Dus ik heb eigenlijk daardoor volgens mij al wat ruimte kunnen creëren voor iets nieuws. Zonder dat ik er echt geforceerd mee bezig was.
Begrijp ik.
Dus die tentoonstelling, het is ook heel raar, want dan werk je zo lang eraan en dan staat het daar. En dan wil je weer naar iets nieuws. Weet je, het is ook, dat is dus mijn overlevingsdrift bijna van oké, nou het is klaar. Oh, wat nu? Maar het kwam eigenlijk heel natuurlijk gewoon binnen. Want ik was best wel bang. Ik denk, jeetje, na The Hour of the Wolf is zo'n intiem project. En zo op het gevoel.
Ja. Waar gaan je gedachten nu naar uit?
Ja, dat gaat uit naar, ik noem het eventjes identiteit. Een zoektocht naar identiteit. En ook, hoe kijk je naar anderen? Hoe ben je bezig jezelf te vinden? Hoe reageer je soms op een situatie? Weet je, het heeft ook met relaties te maken. Ja, zie je, ik ben nog te veel in een researchfase dat ik het eigenlijk niet zo goed onder woorden kan brengen. Maar ja, het voelt voor mij als een uitdaging, omdat het iets meer buiten mij omgaat. Zo, en dus het is buiten en binnen, samen, in die relatie met elkaar.
Hoe er gekeken wordt naar.
Ja.
Bedoel je het zo?
Hoe wordt er gekeken naar. Kijk, als ik mezelf nu ineens helemaal knalroze zou verven. En ik zou zonder dat ik daar een raar bij gedraag nu over straat lopen. Hoe kijken mensen dan? En wat gebeurt er met mensen? En daarin zit ik een beetje te zoeken.
Ja.
En het gaat iets meer naar het hoofd. Het is denk ik ook wat conceptueler. Ik merk wel dat ik het wel heel spannend vind, omdat het een nieuw terrein is.
Ja. En daar komt dan natuurlijk ook bij kijken, als je zo doorgaat zoals je de afgelopen jaren bezig bent geweest, dan ga je natuurlijk ook kijken, hoe ga ik dit zakelijk allemaal opzetten?
Mm-hmm. Ja, dat is wel iets waar ik ook al best wel een tijdje mee bezig ben. Want ik bedoel, zo, denk maar alleen maar om zo'n project als Diary of the Wolf te financieren. Is niet niks. Want je werkt jarenlang aan zo'n project. En je hebt alles, ja, geen tentoonstellingen, expres niet. Want ik wilde me er helemaal instorten.
Je hebt er 5 jaar aan gewerkt, hè?
Ja, alles bij elkaar. Zo 5 jaar. Ik heb ook wel 2 kindjes gekregen in de tussentijd. Ja, dus het zal wel iets minder lang zijn geweest. Maar laat ik zeggen dat het wel 5 jaar lang echt in me heeft, door mijn lijf heeft gestroomd, hè?
Ja.
En dan moet het allemaal nog gebronst worden. En je wil een goede plek ervoor, een goed podium. En ja, het komt heus niet allemaal altijd maar op je pad. Er komt van alles op je pad. En zoals Ramses Shaffi al zei, ren nergens achterna, maar grijp alles vast wat op je pad komt. Vind ik trouwens prachtig, want dat is waar, vind ik. Mm-hmm. Dus de kansen die je krijgt, pak ze. En ren er niet achteraan, dat niet. Maar wacht ook niet tot ze op je, tot ze naar je toe komen. En wel wakker zijn.
Ja.
Dus die heb ik wel gepakt, die kansen. Gelukkig.
Dat mag je zeggen. Want jij bent oorspronkelijk heel klassiek geschoold, hè?
Ja.
In Florence op de kunstacademie.
Ja.
En toen was jij 19, toen je daar naartoe ging. Hoe kom je nou aan je 19-jarig meisje op het idee om naar Florence te gaan, om beeldhouwer te studeren?
Ja, dat was bijna. Ja, het is zo magisch, omdat ik dat moest gewoon. Dat moest gewoon. Ik had het werk van Rodin gezien en Camille Claudel in Parijs toen ik 16 was. En het was in een fase dat ik eigenlijk een beetje aan het ontdekken was dat ik niet heel slecht was in tekenen en beeldhouden. En ik vond het zo mooi en bijzonder. Wow.
Wat zag je van de beeldhouwer Rodin?
De beelden die het meeste indruk op me hadden gemaakt toen. De kus. Hoewel ik dat nu niet meer zo heel sterk heb met de kus. De kus, de denker en de burgers van Calais. Die beelden die stonden op een netvlies. Dus daarom noem ik ook vaak. Want mensen zeggen vaak, maar dan Camille Claudel dan. En Camille Claudel. Want dat, en zij is ook echt een heldin. Maar de reden dat ik beeldhouwer ben geworden, dat was echt door die werken van Rodin. Maar ja, meer beelden, alles. Ik vond alles fantastisch. En ook het werk van
Camille Claudel. En toen zat je op de middelbare school?
Toen zat ik nog op de middelbare school. En ik had ook wel een mooie soort van reden om naar Florence te gaan. Want een goede vriendin van mijn moeder, die had daar gestudeerd. En ik vond haar houtskooltekeningen, die hingen dan aan haar muur. Vond ik altijd heel bijzonder, van die hele klassieke modelstudies. En via haar ben ik naar die school gegaan. Zei, dat is een goede school. En ik vond Florence ook zo'n bijzondere stad. Hè. Daar wilde ik gewoon ook graag heen. Dus ik dacht, nou, dat komt allemaal wel een beetje samen. Hoewel, laat ik wel eerlijk bij zeggen, dat die beeldhouwacademie, die stond toen nog niet aangekondigd. Het was namelijk net pas begonnen. Toen ik kwam, bestond het pas een paar maanden. Dus ik had mazzel dat die school daar toen was. Want ik dacht, ik ga tekenen en schilderen. Want ja, ik wilde wel echt figuratief werken. En die school, die leek me heel goed. En ik moet zeggen, het is ook niet een hele goedkope school. Dus ik kon ook niet. Ik had maar voor een korte periode gespaard om daar te werken. En toen dacht ik, dan zien we daarna wel weer verder. Maar toen was dus die beeldhouwacademie begonnen. Dus ik denk, nou, hoef ik niet langer over na te denken. dan ga ik dat doen. En ik had dus geld voor één trimester. Dat is eigenlijk niks. Het is hartstikke kort. Het is maar 3 maanden. Ik vond het fantastisch. Ik werkte ook gewoon heel hard. Dus ik was wel echt een soort van leergierig meisje. En omdat die school zo nieuw was, vond mijn leraar dat ook wel fijn. Van, hey, daar is echt een... iemand die dit echt wil.
Ja, en die het goed kan. En die les gaf, hè, voordat je afstudeerde.
Nou, dat is dus heel erg fijn. Dat is echt van leraren. Ja. Als zij dat kunnen zien. Want ik vond het wel eigenlijk heel bijzonder dat hij dat toen al zag. Want de eerste studies, dat zijn best wel aparte dingen. Dat is niet dat je meteen al een kop of een lijf maakt, een lichaam maakt. En dan maak je bijvoorbeeld een paprika na. Of een groot bot. Ga je dan naboetseren of namaken met gips. Dus het is een manier van hoe werk je. Weet je, hoeveel afstand neem je. Beeldhouwen is trouwens ook hoe je heel erg in het leven moet staan, vind ik.
Vertel.
Dit is wel mooi, want ik heb inderdaad ook lessen gegeven op die school. En dan hoor je jezelf die dingen zeggen. En denk je, oh ja. En die fouten die maak ik ook continu in mijn werk. Niet te dicht op het onderwerp. Niet te dicht erop, want dan verlies je het overzicht. Weet je, dan zit je te veel te pielen. Weet je, heb je wel eens dan zit je aan die tenen en dan probeer je die tenen uit te werken. En dan denk je, oh, die zijn goed. En dan neem je afstand en denk je, oh, het klopt helemaal niks van. De proporties kloppen niet. De verhoudingen kloppen niet. Dus neem altijd afstand. Altijd werk eventjes en neem weer afstand. Werk eventjes, neem weer afstand. Neem pauzes tussendoor, neem je rustmomenten. Zodat je concentratie scherp blijft. Oh, weet je, dat soort dingen. Dat is net als dat die fouten maak ik in mijn werk en in het leven.
Ja, mooi.
Ik maak ze meer in het leven dan in mijn werk, heb ik gezegd.
Ja, maar er was een moment na een jaar of 6, 7... dat je dacht, nu moet ik hier weg uit deze veilige bedding. Ja. Wat was het wat je aanvloog?
Ik kan niet meer leren hier. Alles herhaalt zichzelf nu. Ik ken dit wel. Het is, en dan gaat het je tegenstaan. Ja, dat is wel iets wat heel erg in mij zit. Ik zie mensen om me heen die, wat heerlijk is, vind ik niks mis mee, die zich juist wel lekker voelen in om groot te zijn, laat maar zeggen, of heel goed te zijn. Ergens denken ze, nou, dat vind ik fijn. Uh-huh. Dat vind ik fijn. Als ik voel, oh, en nu ben ik een van de betere of een van de beste, dat zou ik lekker kunnen vinden. Van, oh, dan ben ik de heldin of ik ben de grote ster of ik ben de grote vis in een kleine zee. Maar dat voelt voor mij heel onprettig. Het is echt zo van, oh, dan voel ik alsof ik tegen een muur aanloop en dan word ik onrustig. Dan wil ik uit die muur en dan wil ik weer helemaal onderaan de ladder en dan wil ik weer door. Want het is ontwikkeling. Ik wil ontwikkelen.
Ja. Maar ik denk ook dat de vitaliteit en leven, dat zich dat afspeelt in dat ongewisse onderzoekende gebied. Ben je daaruit, of wordt het herhaling, dan gaat de vitaliteit er ook uit, hè?
Ja, dat is.
Want ik zie in jouw werk ook dat toen je terugkwam in Amsterdam, hè, want je bent daarna teruggegaan.
Ja.
En je gevestigd als zelfstandig kunstenaar. Ik zie dan ook in jouw werk dat de sculpturen veranderen.
Ja.
Van grootse gebaren en meeslepend naar subtieler, kleiner. Maar de intensiteit van de kwetsbaarheid en de emotie wordt krachtiger.
Ja, vind ik fijn om te horen. Ja, het is. Daarom vind ik het zelf ook heel bijzonder wel, deze tentoonstelling. Als ik er zelf doorheen loop, dan loop ik ook echt door dat hele deel van mijn leven heen. Hè?
Ja, begrijp ik.
Dat beeld. Oh ja, toen. En inderdaad, ik zie op de derde etage van het museum, dus de eerste etage van het nieuwe deel van de fundatie, dan zie ik dat alles veel gebaren heeft. De eerste fase uit Florence heeft het nog meer, maar de Pietà-serie heeft ook nog gebaren. Dus ik vertel iets, of er wordt iets verteld. Want als ik zeg ik vertel iets, dan vind ik het eigenlijk al niet goed. Er wordt iets verteld met een gebaar. Maar boven bij die Hour of the Wolf is dat ook weg. Het is geen gebaar. Het is niks. Iemand ligt. Iemand staat. Iemand zit. Het is het is er niet. Dus dat was natuurlijk voor mij weer een uitdaging. Weet je, het is wel apart. Want je zou eigenlijk denken dat het andersom gaat. Je begint simpel en dan wordt het steeds complexer. Maar het is... Ik begon, laat maar zeggen, complex in de houding.
Ja, heel erg.
En het wordt nu complex in de binnenwereld.
Ja, want die gaat spreken.
Ja.
En het uur van de wolf op de bovenste verdieping is de binnenwereld die spreekt, hè?
Ja.
En ik hoorde je of las ergens dat je zei... en nu ga ik misschien wel de subtiliteit weer loslaten.
Ja, wie weet. Weet je, dat wat ik nu, de dingen die nu door me heen flitsen... dan zoek ik het toch wel ergens anders. Het is niet dat ik denk in gebaren... maar ik zit wel te denken om meer met kleur bijvoorbeeld te doen. Of met materiaal ook. Ik vind het heel moeilijk. Ik kan nog niet zo goed erover praten. Over mijn nieuwe project. Want dan klinkt het vreselijk. Maar ik ben benieuwd. Ik ben zelf heel benieuwd wat ik nu ga doen. Ja.
Ja, ik wens je daar alle goeds bij.
Dank je.
En veel inspiratie en ruimte.
Dank je wel.
En dat veel mensen nog de gelegenheid mogen hebben om je tentoonstelling te zien in de fundatie in Zwolle. En nogmaals, als u de beelden wilt zien waar wij over gesproken hebben in dit gesprek, ga dan even naar bosrtv.nl, naar de Nachtgast. En wilt u meer weten over Lotta Blokker en haar werk, ga dan ook naar bosrtv.nl. En verder kunt u De Bos volgen via Facebook, Twitter en ook op SoundCloud. En u kunt zich abonneren op onze podcast, zodat u niet alleen geen uitzending meer hoeft te missen, maar ook extra's krijgt, zoals programma's die niet via de radio worden uitgezonden. Abonneer u dus op bosrtv.nl. Volgende week is bij ons de gast cabaretier, schrijver en kunstschilder Jeroen van Merwijk. Van origine doordezemd van het oude katholieke geloof is God voor hem bijna dood, maar nog niet helemaal. Dit jaar neemt hij afscheid van zijn soloprogramma's, maar schildert hij des te meer. En sinds kort beklimt hij ook regelmatig de kansel met hartversterkende preken onder de titel Sermoen van Jeroen. Dat alles volgende week. En voor nu, wat u ook gaat doen, een heel goede nacht.
When the day is done, down to earth and sinks the sun, along with everything that was lost and won.